Matthäus 4, vanaf vers 24, waar staat... En zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië... en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren... met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde... en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten... en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis... en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg... En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem... en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende... Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen haten en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Ja, de vorige keer zijn we wat van het onderwerp afgedwaald. Wellicht, misschien ook niet, maar in ieder geval... we hebben uitgebreid gesproken in elk geval over dat evangelie wat gepredikt wordt... en de dingen die daarmee samenhangen, het evangelie van het koninkrijk... want zo heet het hier. De aankondiging namelijk van dat koninkrijk nabijgekomen is... met daarbij de oproep om zich te bekeren, zoals we dat vinden in vers 17... En eerder al natuurlijk in Matthäus 3, in vers 2, bij de woorden van Johannes de Doper. Want de gedachte is dat als het koninkrijk nabij komt, dan wordt het de hoogste tijd om zich te bekeren. Want onbekeerd gaat men het koninkrijk niet binnen, is dan de gedachte. Een andere gedachte was de aankondiging van een oordeel, wat nou eenmaal met het aanbreken van het koninkrijk gepaard gaat. Wij kennen dat oordeel gewoonlijk als... de dag des toorns, of nog meer bekend als de grote verdrukking. Want daar komt het op neer. Want als het koninkrijk op aarde komt... dan betekent dat dat een oordeel daarmee gebracht zal worden... over de levende mensheid en over de volkeren in het algemeen. In overeenstemming bijvoorbeeld dan ook met de bekende psalm, psalm 2. Namelijk, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion de berg mijner heiligheid... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En vervolgens wordt over die zoon gezegd dat hij de heidenen zou hoeden met één ijzeren roede. En dat is zonder meer de aankondiging van oordeel. Want het ijzer spreekt over harde dingen. Het ijzer dat alles vermaalt en verbreekt, zoals het later staat. Later staat in Daniel 2 als commentaar op wat de Bijbelse betekenis is van het ijzer. Maar neem niet weg dat in verband met dezezelfde dagen dan ook inderdaad gepredikt wordt het evangelie. Het komt er uiteraard op neer dat men zich zou moeten bekeren tot de Here. Het is inderdaad geen oproep tot geloof, althans niet letterlijk. Maar het hele punt is, ik geloof dat ik daar ook op ingegaan ben als ik me goed herinner. Het hele punt is als men zich bekeert... Dan bekeert men zich, dan moet ik het anders zeggen, dan keert men terug, want dat is wat het woord betekent uiteraard. Dan keert men terug tot de Here. Dat is uiteraard die God van het oude verbond in elk geval. Maar als men dat doet, als men terugkeert tot de Here en daarmee tot zijn woord, ik zou niet weten hoe het anders moest trouwens. Als men terugkeert tot de Here en tot zijn woord, dan zal men vanzelf, dat kan niet missen, tot het inzicht en dus tot het geloof komen dat Jezus... de Messias is. Dat is het hele verhaal. Hè? Dat is een heel belangrijke gedachte trouwens, vooral bij het lezen van de evangelie. En als achtergrond ook bij de prediking door eerst Johannes de Doper en later door de Heer Jezus zelf. Dat namelijk in die prediking nooit rechtstreeks gezegd wordt dat Jezus de Messias is. Hij erkent het soms wel, maar hij leert het niet, het wordt ook niet gepredikt. De hele gedachte is dat gepredikt wordt de dingen die in het Oude Testament aangekondigd en besproken worden, waarbij Israël wordt opgeroepen zich te bekeren vanwege dat inderdaad dat koninkrijk zou komen en de Messias zou verschijnen, enzovoorts. Heel het Oude Testament is feitelijk te beschouwen als één grote oproep tot bekering, terugkeer tot de Here die men nou eenmaal verlaten heeft. Maar de gedachte is dat als men dat doet en dus ook terugkeert tot de woorden des Heren, tot de Oud-Testamentische schriften, dan leidt dat vanzelfsprekend tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. En dat was in ieder geval zo in de dagen voor zijn opstanding. Daar is een heel goede reden voor, omdat hij strikt genomen namelijk nog niet de Messias was voor zijn opstanding. Hij zou het zijn, namelijk. Maar zelfs is het zo dat op de dag van zijn opstanding zelf de Heer verschijnt aan de twee beroemde Emmausgangers. En hij zegt niet tot hen, kijk hier ben ik ben opgestaan of zoiets. Wat hij doet is hun gebrekkige geloof, een partiële geloof, hoe zeg je dat, een fragmentarische geloof, aanvullen. En hij laat hen uit de schriften, uit de wetten, de profeten en uit al de schriften zien dat de Christus zou moeten lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En de bedoeling was dat ze op grond daarvan inderdaad de Jezus die zij misten en die 3 dagen geleden gekruist was, zoals ze zelf zeiden, dat ze die dan zouden herkennen en erkennen als de Messias en dan dus ook zouden geloven in zijn opstanding. Want het meest merkwaardige van het verhaal is natuurlijk dat de Heer niet gewoon zegt, ik ben het. Integendeel, er staat zelfs hun ogen werden gehouden, bewust, dat ze hem niet kenden. Want de bedoeling was niet dat ze hem zouden erkennen als Jezus die uit de dood was opgewekt. Maar de bedoeling was dat ze uit de schriften zouden leren verstaan dat de Christus, wie het ook is, eerst zou lijden om daarna zijn heerlijkheid in te gaan. Dat ze daarna zouden ontdekken dat die dingen volstrekt van toepassing waren, dus op de Heer Jezus, die inderdaad leed en stierf net 3 dagen geleden. Dat is maar waar het om gaat. Het zou geloof moeten zijn, niet zozeer in de persoon van Jezus van Nazareth. Het zou namelijk geloof en vertrouwen moeten zijn in de schriften van ouds, gewoon de Oud-Testamentische schriften. Want daaruit zou men moeten komen tot geloof dat deze Jezus van Nazareth de in het Oude Testament beloofde Messias is en was. Dat is waar het echt om gaat. Hè? De Heer Jezus zegt dat trouwens ook in Johannes 5, uitgebreid. Hij zegt, onderzoek de schriften en hij helpt zijn end op weg, want hij zegt erbij, en deze zijn het die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben. Zodat daar ronduit gezegd wordt, dat onderzoek van de schriften moet leiden tot geloof in Jezus als de Messias, in Jezus Christus dus. Maar onderzoek der schriften wordt niet gedaan door mensen die de schriften niet geloven. Ook in onze dagen niet. Want wat in onze dagen voor onderzoek der schriften doorgaat, is niet onderzoek van de inhoud van de Bijbel, maar het is onderzoek naar waar het ding eigenlijk vandaan komt. Ik zeg nou ding, want voor hun is het niks meer dan een ding. Het onderzoek naar waar het ding vandaan komt, wie het geschreven heeft, eigenlijk wie het niet geschreven heeft, want daar komt het altijd op neer. Wie het dan wel geschreven heeft, weet men dan toch niet. Hè? Maar wie het niet geschreven heeft en hoe het samengesteld is en wat eraan en hoe het ontleend is aan oudere heidense geschriften en al dat soort dingen meer. Maar dat is wat anders dan onderzoek van de Bijbel als zodanig. Nou goed, ik laat het daar maar bij. Maar het verklaart waarom de oproep niet is, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat is na zijn opstanding, in handelingen inderdaad zo. Maar in deze dagen is het nog gewoon, bekeert u tot de Heer die God van het oude verwant. Dan zul je zijn belofte leren verstaan. Dan zul je leren verstaan dat de mens niet uit werken der wet, maar uit de belofte, aan Abraham namelijk, uit belofte gerechtvaardigd wordt. Want dat leert het Oude Testament wel degelijk. En vervolgens zou men dan bij gelegenheid ook tot het geloof komen. Dat is dus wat anders dan bekering, strikt genomen. Men zou dan ook tot geloof komen dat deze Jezus inderdaad de Christus is. Maar men deed dat niet. Want toen de laatste argumenten voor het feit dat deze Jezus de Christus was werden aangedragen, werd hij op grond van die argumenten juist gekruist. Dat weet u toch, hè? Hij was de zoon van David, dat leed geen enkele twijfel. Maar toen hij zich bleek uit te geven voor de zoon van God, wat hij zou moeten zijn, anders kon hij niet de Messias zijn, volgens het Oude Testament. Maar toen hij zich uitgaf voor de Zoon van God, werd hij op grond daarvan gekruist, want het werd beschouwd als godslastering, terwijl het in werkelijkheid de uitspraak was waarop iedereen zou hebben moeten wachten. Want als hij de Messias is, dan is het niet voldoende om Zoon van David te zijn, dan zou hij ook op grond van hetzelfde schriftgedeelte in 2 Samuel 7 onder andere dan de Zoon van God moeten zijn. Maar toen hij het zei, brachten ze hem ter dood, prompt. Hetgeen voortkomt uit een fragmentarische kennis van de schrift, of zoals het van de Emmausgangers gezegd wordt, dat zij traag van hart waren om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wel een deel, maar dat is niet voldoende. Men moet geloven al wat de profeten gesproken hebben. Nou goed, ik probeer hier de draad op te nemen, Matthäus 4. De gedachte is dan in vers 23 dat Jezus omging heel Galilea lerend in de synagogen, binnen het Jodendom dus feitelijk, en predikende het evangelie des koninkrijks, gewoon uit het Oude Testament natuurlijk, want uit de wet en in bijzonder uit de psalmen en profeten is makkelijk te prediken over dat koninkrijk wat immers beloofd was en wat zou aanbreken ter gelegenheid van de komst van de Messias. En het prediking van het evangelie van het koninkrijk houdt automatisch in een prediking van dat die koning dan toch ook nabijgekomen zou moeten zijn en dat de verschijning van de Messias aanstaande was. Dat hij zelf deze dingen predikte, doet daar niks aan toe of af, want hoe dan ook, terwijl hij dit predikte, was hij niet de Messias, hij zou het zijn. Namelijk in zijn opstanding, een belangrijke waarheid. Maar bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk hoort ook de genezing van alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Dat is wat hij deed. En dat is ook wat in vers 24 nog uitgebreider gezegd wordt. De gedachte is dat die genezingen die door hem gedaan werden in de eerste plaats de vervulling zijn van enige letterlijke profetieën. Dat wil zeggen, het is de letterlijke vervulling van enige profetieën in het Oude Testament. In het bijzonder van Jesaja. Zodat voor degenen die geloven in de letterlijke betekenis van de schrift, het zo was dat zij deze tekenen mochten verwachten. Deze tekenen zijn dus ook daarmee een bevestiging van het feit dat hij die Messias is. Hè? Want die tekenen werden aangekondigd dat hij blinden de ogen zou openen, dat hij doven de oren zou openen enzovoorts. Dat soort zaken. Dat wordt allemaal letterlijk zo gezegd. Al zeg ik er meteen bij dat dezezelfde uitspraken in het Oude Testament weliswaar letterlijk vervuld worden door deze wonderen die de Heer Jezus deed, maar het neemt niet weg dat diezelfde uitspraken ook een veel grotere overdrachtelijke of geestelijke betekenis hebben. Want het gaat er natuurlijk om, in de eerste plaats om, niet dat degene die letterlijk blind is genezen wordt, maar het gaat erom dat degene die geestelijk blind zijn inderdaad gezond worden en dat hun de ogen geopend worden. En dat degene die doof zijn voor het woord Gods, we begrijpen het eenvoudig niet, ze horen wel, maar verstaan niet, hè, dat hen de oren doorboord worden, om dan maar weer eens een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. En hetzelfde geldt voor de kreupelen die genezen zouden worden. Het gaat over een volk dan, wat zich niet staande kon houden, wat levenskracht verloren is, wat zich niet staande kan houden en dus impotent is en dus geen leven kan voortbrengen. Dat volk, zo'n volk, zou genezen moeten worden. Want dat is de echte grote betekenis van deze uitspraak in het Oude Testament. En de wonderen die de Heer deed, worden dan ook prompt tekenen genoemd, omdat ze als wonderen weliswaar letterlijke vervulling waren van oud-testamentische profetie, maar als tekenen zijn ze weer een voorafschaduwing van de dingen die zouden plaatsvinden na zijn opstanding. Aan de ene kant eventueel de bekering, het herstel van Israël, aan de andere kant de roeping van de gemeente in onze dagen. En zoals ik eerder uitgebreid uiteengezet heb, is daar nogal wat verband tussen. En dat komt hier ook naar voren. Want zoals gezegd, vers 23 spreekt over Galilea. En daarvan hebben we gezien dat weliswaar letterlijk Galilea bedoeld wordt historisch, maar dat overdrachtelijk het de verwijzing is naar Gallië. En zodat historisch het verband gelegd wordt met de Joden in de synagogen in Galilea, maar dat overdrachtelijk verband gelegd wordt met de Galliërs in Gallië, dan wel de Kelten in het land der Kelten. Dat is hetzelfde, maar dan in een andere taal. Kortom, er wordt overdrachtelijk verband gelegd met de 10 stammen van Israël. En dat ligt er hier duimendik bovenop in deze verse. Ik ga het nou allemaal niet meer uitleggen, hè, hoe dat zit, hè. Dat ga ik niet meer uitleggen. Maar het ligt er hier duimendik bovenop. Want er staat in vers 24 bovendien... zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. Nou zijn er in verband met Syrië... in de Bijbelse betekenis van de term twee mogelijkheden... behalve de letterlijke. De letterlijke is namelijk gewoon... dat het gebied van Galilea, maar strikt genomen ook het gebied van Judea, Jeruzalem dus ook, behoorde tot de grote Romeinse provincie Syrië. Waarbij de naam Syrië dus inderdaad ook van toepassing was op wat wij dan tegenwoordig Palestina noemen. Wat ook een rare naam is trouwens, want het betekent het land van de Palestijnen. Dat is ook een beetje vreemd. Het land van de Filistijnen, dat is een verkeerde naam, hè. Grote fout, hè. Heel lastig tegenwoordig. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat land werd dus in de dagen van het Nieuwe Testament gerekend tot de Romeinse provincie Syrië. Dat is maar waar het om gaat, hè. In Lucas 2 heb je dat ook, hè. Toen Jozef en Maria moesten ingeschreven worden in Nazareth, staat er ook een vermelding bij van de een of andere stadhouder of weet ik veel, over Syrië. En dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, het punt is dat zowel Galilea, Nazareth als Bethlehem vielen onder Syrië. Daar gaat het maar om. Maar dat is eigenaardig genoeg, want er zit een heel andere gedachte achter. De gedachte is namelijk, punt 1, dat Israël oorspronkelijk uit Syrië afkomstig was. Want Abraham was ooit een verdorven Syriër. Ja. En hij werd uit Syrië geroepen. Maar de naam Syrië had toen een andere toepassing op de kaart, zal ik dan maar zeggen, dan in de dagen van het Nieuwe Testament. Ik kan het ook niet helpen. Dat is nu eenmaal zo, hè. En onder de naam Syrië werd verstaan alles wat noord en daarna oost van Kanaan lag, zal ik maar zeggen. Zodat Abraham geroepen werd uit Syrië. Hij was namelijk in Syrië voordat hij in Kanaan aankwam. En heel de gedachte is vervolgens dat in de tijd de 10 stammen van Israël weggevoerd zijn naar Syrië. Dat heet echt zo. Al moet erbij gezegd worden dat Syrië in de beperkte betekenis van het woord een land was wat lag noordelijk van het 10-stammenrijk en dus noordelijk van het land Kanaan, zal ik maar zeggen. Maar, en we leren dan dat die 10 stammen werden weggevoerd naar Assur. Dat is niet Syrië, dat is Assyrië, dat is heel wat anders. Assur, in het Hebreeuws is het een totaal andere naam. Naar Assur, dan wel naar Babel, want we lezen zelfs, staat letterlijk in de schrift, dat een deel van de inwoners van het 10-stammenrijk inderdaad gevestigd werd in Babel. Wat toen deel uitmaakte van het Assyrische Rijk. Maar dat is wel het gebied waar Abraham oorspronkelijk vandaan kwam. Maar hoewel ze dus werden weggevoerd met onze kaart voor ogen naar Assyrië en Babylonië, was het naar de normen van die dagen naar Syrië. Niet omdat Syrië zich nou echt zo ver naar het oosten uitstrekte, maar omdat de route naar dat oosten, naar Assur en zeker naar Babel, nou eenmaal liep via Syrië. De route was namelijk vanuit Kanaan eerst naar het noorden en dan pas naar het zuidoosten. Naar het oosten dus, maar naar het zuidoosten, namelijk het dal van de Eufraat uit, zal ik maar zeggen. Het tweestromenland, zo is het nou eenmaal. Want de andere route, gewoon vanuit Kanaan, rechtstreeks naar het oosten, naar Babel zal ik maar zeggen, naar Irak dus in onze dagen, was een route over gebergte en dwars door de woestijn. Die neemt dus niemand. Dus we gingen eerst naar het noorden, het Jordaandal uit, naar boven, om dan over te steken naar naar het gebied van de bovenloop van de Eufraat, zal ik maar zeggen. En dan door het dal van de Eufraat, door het tweestromenland, Mesopotamië, zakte men eraf naar het zuidoosten enzovoort. En dus eventueel naar Babel. Zodat alles wat ooit naar Babel gevoerd werd, werd vanuit Kanaan gezien weggevoerd naar Syrië. En meer in bijzonder ook naar het noorden. En daar lag Syrië. Dus de achtergrond van bepaalde profetieën in Zacharia. Want er is ook zijn maar twee richtingen in Zacharia. Het was of naar het zuiden of naar het noorden. Nee, dat is die profetie over die paarden met wagens enzovoorts. Ze waren of naar het zuiden of naar het noorden. Maar naar het noorden is ook de route naar het oosten. Dat is nou eenmaal zo. Nou, wat nou de gedachte is, is deze. Dat de 10 stammen dus ooit weer zijn weggevoerd terug naar waar Abraham oorspronkelijk vandaan kwam. Naar Syrië, zo was het ook. En nou is het merkwaardig dat in de dagen van de prediking van de Heer Jezus staat dat zijn gerucht ging van daaruit. Eerst Galilea, Gallië, dat is het gebied waar Gallië is, het gebied waar de 10 stammen inderdaad per definitie terechtkwamen. Maar vervolgens gaat het gerucht van daaruit in geheel Syrië. Maar dat is de naam van het land waarheen de 10 stammen oorspronkelijk werden weggevoerd. Heb je dat verschil? Ze werden weggevoerd naar Syrië. Ze zijn alleen in die ballingschap niet gebleven. Zijn daar uitgebroken, om zo te zeggen. En toen naar het noordwesten vertrokken enzovoorts. En kwamen dus terecht in het land wat sindsdien heet, op grond van hun eigen naam, Gallië. Maar beide namen, dus Galilea en Syrië, leggen rechtstreeks verband met de 10 stammen ergens ter wereld, eigenlijk aan de einden der aarde. En als je dus die overdrachtelijke betekenis neemt, dan staat hier dat hij weliswaar predikte, maar dat zijn woord terecht kwam niet in de eerste plaats in Judea, want die wordt zelfs helemaal niet genoemd, geloof ik hier, hè? Ja, uiteindelijk, in vers 25, uiteindelijk. Maar het ging eerst inderdaad naar namen, naar landen die rechtstreeks in verband staan met de 10 stammen van Israël. Trouwens, ook letterlijk was Galilea oorspronkelijk niet gebied van de 2, van de Joden, maar inderdaad van de 10 stammen. Dat kan niet missen. Maar je vindt het hier ook terug. Zijn gericht ging van daaruit in geheel Syrië en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. Hier staat dus weer dat allerlei mensen genezen werden, maar heel de gedachte is dat die genezingen, die ziekten en pijnen waarvan ze bevangen waren, de bezetenheid waarvan ze verlost werden, of hoe het allemaal maar heten mag, is een uitbeelding hoe niet de 2, niet het Joodse volk, maar hoe eerst in ieder geval het 10-stammenrijk, het volk van Efraïm of van Jozef dus, hoe dat eerst deel zou krijgen aan deze nieuwtestamentische zegeningen. Dat is het hele verhaal. Ik kan het nou allemaal zo gauw niet uitleggen, maar als je nou die wonderen neemt in de evangelie, al die genezingen van een blinde, dan wel 2 blinden, of van een dove, of van een kreupel, of van een bezetene. Ik moet u zeggen, als we echt diep op die onderwerpen ingaan, zal steeds blijken dat de patiënt in kwestie die genezen wordt, steeds, zonder enige uitzondering, een beeld is weliswaar van hoe de gemeente tot stand komt, maar dieper, hoe die gemeente inderdaad tot stand komt, juridisch en officieel, uit 10 stammen van Israël. Hoe geheim het ook is, het is natuurlijk redelijk verborgen, niettemin gebeurt het zo. Want dat is de gedachte, de kreupele man, zal ik maar zeggen, is een beeld niet van de 2 stammen levend in Kanaan onder het Jodendom en onder de hoge priester van het Oude Verbond enzovoorts. Helemaal niet. Het is een beeld van dat deel van Israël wat zijn levenskracht, zijn identiteit dus eigenlijk ook is kwijtgeraakt. En als die kreupele dan genezen wordt, is dan een beeld van hoe die 10 stammen genezen worden. Want eigenaardig is natuurlijk dat het nieuwe verbond en het koninkrijk bestemd was voor heel Israël. Maar Israël was al sinds honderden jaren verdeeld in 2 volkeren. En het blijkt dan dat het weliswaar eerst gepredikt wordt aan de 2, maar die wijzen het af. Het wordt gepredikt aan de 10 en die nemen het in het algemeen, officieel althans, aan. Ik ga het nou niet uitleggen hoe dat dan precies gegaan is, meer. Dat heb ik al vaak genoeg gedaan. Maar dat is de gedachte die ook hierachter steekt. Bovendien, over Syrië heb ik eens een keer heel uitgebreid gesproken. En heb ik aangegeven hoe, waar het ook voorkomt, het altijd rechtstreeks van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente. Inderdaad, uit de Canaanieten, uit die 10 stammen van Israël. Hier staat het trouwens ook bij, hoor. Want hier gaat het over al die lui die genezen worden enzovoorts. En dan staat er in vers 25, en vele scharen volgden hem na van Galilea, weer Galilea, Galië. En dan en Decapolis. En Decapolis is de gemeenschappelijke naam voor 10 steden. Dat betekent de term ook, hè? Deca is 10 en polis is steden. Dus Decapolis, 10 steden. 10 steden die op een of andere wijze bij elkaar horen. Dat is een historisch verhaal, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het eigenaardige is dat inderdaad 10 steden genoemd worden. In verband met Gallië, in verband met Syrië, nog een keer Gallië. Dus ik houd het erop dat Decapolis weliswaar letterlijk slaat op de beruchte 10, of de bekende 10 steden uit die tijd. Maar op de achtergrond vinden we daar niet 10 steden, maar 10 stammen van Israël. Er staat er nog net niet letterlijk, maar het scheelt maar heel weinig, denk ik altijd. Hè? Het is je reinste typologie. En daarna wordt pas gezegd, en Jeruzalem en Judea. En dat is onvermijdelijk natuurlijk de aanduiding van de 2 stammen van Israël. Zodat in dit verslagje hier al opgesloten ligt met grote nadruk dat de zaligheid eerst terecht zou komen bij de heidenen, Daar bedoel ik nog steeds eventueel die 10 stammen mee, hoor. Maar eerst terecht zou komen bij de heidenen, bij de niet-joden namelijk, is de gedachte. En daarna pas bij de joden. En dat is de situatie waarin wij in onze dagen nog steeds leven. Met ongelovig Joodse volk. En waarbij in het algemeen het christendom, om het zo te zeggen, wat officiële, het christendom verspreid is geworden onder die volkeren vooral die geacht worden af te stammen van die 10 stammen van Israël. Dat neemt niet weg dat elke heiden, al is het natuurlijk een gambiet, zeg ik altijd, hè, dat elke heiden gewoon tot geloof kan komen in de Heer Jezus Christus. No problem, hè? Geen enkel probleem. Maar het verandert aan de juridische achtergrond van deze dingen niks. Dat namelijk het Joodse volk officieel de Heer Jezus afwees. En dat Efraïm in de vorm van de stam der Britten, Keltische of Gallische stam der Britten, inderdaad officieel het evangelie aanvaarde als eerste van alle volkeren op aarde. En dat is maar waar het om gaat. Sindsdien krijgen alle gelovigen deel dus aan die stam. Omdat ze komen tot geloof in de God van dat volk. Krijgen dus deel aan het burgerschap der Britten. Dat is gewoon het verhaal. En zo makkelijk als wij leren dat wij als gelovigen deel krijgen aan het burgerschap Israëls. En dan denken aan de Joden. Zo gemakkelijk is te zeggen dat gelovigen door geloof deel krijgen aan de God van Efraïm, de God van de Britten, dan voor mijn part, maar de God van Efraïm, en daardoor deel krijgen aan het burgerschap van Efraïm. Ik kan niet missen. En vandaar dan ook die aardigheid dat bij gelegenheid een blinde genezen wordt, maar bij nader inzien waren het er twee, toch twee. En dat zeg ik altijd hetzelfde bij, hè? Als het er toch twee zijn, het had één kunnen zijn, maar het blijken er twee te zijn, dan duidt het altijd op het dubbele deel. Die ene telt voor twee en dat is altijd een verwijzing naar de eerstgeborene. En dus zijn we weer terecht bij Jozef, zo gaat dat, hè. Nou goed, komen die dingen nog wel eens tegen bij gelegenheid. Dus ik ga er maar niet verder op in. Maar waar het me maar om gaat is dat deze laatste versen van hoofdstuk 4 weer bevestigen wat we in de eerdere hoofdstukken ook gezien hebben. Langs typologische weg, uiteraard, dat moet ik meteen toegeven. Maar ze bevestigen dat inderdaad het evangelie, de zaligheid, het koninkrijk of gewoon de Christus zelf terecht zou komen. Niet bij de Joden, maar inderdaad ergens anders. Bij de heidenen in het algemeen, vanuit Joods standpunt gezien. Maar te midden van de heidenen, juist bij die op een of andere wijze vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Dat is de uitdrukking die we zowel in Efeze als in Hebreeën, als in Colossense vinden. Sprekend over de heidenen zegt de apostel dat zij vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En daar kunnen we lang en kort over praten, maar de enige echte 100% toepasbare betekenis is daar dat gedacht wordt in de eerste plaats dus aan heidenen die ooit deel hadden gehad, op wat voor wijze dan ook, aan het burgerschap Israëls. Maar die het kwijt waren geraakt. Nou goed, laat me weer zitten, want ik moet er niet te veel over praten. Wij komen daarna terecht bij hoofdstuk 5 en dat is ook wat, dat is de bergrede. Sommigen denken dat dat het evangelie is. Dat is waar hoor. Aantjes dacht het altijd trouwens, maar die zat er wel eens vaker naast, heb ik begrepen. Maar dat weet ik niet zeker meer hoe dat nou zat. Ken je die? Nee, toch? Dat is voor je tijd, hoor. Maar goed. Ja, Henk Hersenvoort kent het wel. Natuurlijk, ja. Ja, als men in de politiek spreekt over het evangelie, dan heeft men het over de bergreden. Dat kan men makkelijk doen, want daar begrijpt men namelijk niets van. Ik zeg dat nou zo ronduit, omdat u weet dat ik geen respect heb voor politiek in het algemeen. Hè. Daar begrijpt men sowieso niks van, dus men kan het rustig doen. Maar aan de andere kant is de vraag of wij er wel wat van begrijpen. Want het eigenaardige is met de bergreden hetzelfde als met de brief van Jacobus bijvoorbeeld. En de brief van de Hebreeën niet te vergeten. Opvattingen daarover berusten uit. Sluitend en alleen op vooroordelen die men van anderen overgenomen heeft of die men zich heeft aan laten praten. Dat is echt waar, dat is bijna altijd zo. En wat men wil doen is niet vooroordelen hebben. Ja, je mag natuurlijk een vooroordeel hebben in zekere zin en tot op zekere hoogte. Maar het belangrijkste oordeel, of mening bedoel ik eigenlijk, moet voortkomen niet uit algemene redeneringen op voorhand, maar het moet voortkomen uit de bestudering van het schriftgedeelte zelf. Ik heb er een heel sterk voorbeeld van. Ik heb eens een boek van ene dokter Bullinger. Die naam heb ik u wel eens meer genoemd, daarom noem ik u nou ook. Een boek van Bullinger over boek Openbaring. Nou, de hele boek is het slechtste wat ik ooit van hem gelezen heb, zeg ik nou in het publiek. Want berust op het vooroordeel dat Openbaring van doen heeft met de openbaring van het Koninkrijk van Christus, dat is waar. En dat aangezien de gemeente daar geen rol in speelt, wat niet waar is, want de gemeente speelt een heel hoge, belangrijke rol in de openbaring van het Koninkrijk. Toch? Ja. Want wij dragen met Christus de last van het Koninkrijk, hoor. We zullen met Christus de wereld, de engelen, de stammen van Israël oordelen enzovoort. Maar de redenering is dan, aangezien de gemeente met de openbaring van het Koninkrijk niets van doen heeft, kan de gemeente dus op geen enkele wijze voorkomen in het boek Openbaring. Daarna begin ik dat boek te lezen, zal ik maar zeggen, het boek van Bullinger over het boek Openbaring. En dat gaat over niks anders dan dat. Bij al wat er in de Openbaring genoemd wordt, wordt dus als commentaar geleverd dat niet over de gemeente gaat, want, enzovoorts. Hè. Kortom, 24 oudsten zijn niet de gemeente. De 7 brieven aan het begin van het boek hebben niks met de gemeente te maken. De 144.000 zijn niet de gemeente. De grote schade die niemand tellen kan is ook niet de gemeente. Maar, dat is natuurlijk wel waar. Maar het hele boek gaat alleen maar daarover. Hè. Het gaat niet over de gemeente. Waar het dan wel over gaat, weet je dan dus na afloop nog niet. En zo ken ik mensen die zo oordelen over de Hebreeënbrief. Die zeggen, er staat boven, het is aan de Hebreeën geschreven. En aangezien wij niet Hebreeën zijn, die mensen hebben zeker een hele lange stamboom thuis ergens in de kast liggen, dan, hè. Maar aangezien wij niet Hebreeën zijn, wat men niet kan weten bovendien, maar aangezien wij niet Hebreeën zijn, gaat de brief dus niet over ons en is dus niet voor ons enzovoorts. Wat eigenaardig is, men weet ook niet wat erin staat, hoor. Dan dus, dat vindt men dan ook niet meer nodig. Maar juist het lezen van de brief bevestigt dat juist die brief, als geen andere brief in het Nieuwe Testament, juist gemeentelijke waarheid openbaart. Juist die. En bovendien, dat er Hebreeën boven staat, dat is wel leuk, maar erin komt het woord nergens voor, hoor. Het is sowieso aan niemand geschreven. Staat ook nergens dat het aan iemand geschreven is. En voor zover het over iets geschreven is, is het geschreven over Christus. En ik zou niet weten waarom dat ons niet zou aangaan. Christus die ons hoofd is, enzovoorts. Hè? Kortom, vooroordelen allemaal. Nou, over Jacobus hebben we uitgebreid gesproken hier, dus dat doe ik nou niet meer. Hè. Allemaal vooroordelen. Hetzelfde gebeurt met de bergreden ook. Want, zegt men, in die dagen van voor de opstanding van Christus was de gemeente verborgenheid en gemeentelijke waarheid verborgen. En dan Bullinger zegt dat dan ook, en die zegt dan ook van, en dus komt het niet voor. En dat is een misverstand, een heel hardnekkig misverstand, want juist het feit dat het verborgen is, wil zeggen dat wij er dus naar zouden moeten zoeken. En wie zoekt, zal vinden. Wij zouden bovendien de schrift moeten onderzoeken naar dingen die erin verborgen zijn, per definitie. En als het dus verborgen is, gemeentelijke waarheid, dan betekent het niet dat het er niet in voorkomt, dan betekent het dat het er wel in voorkomt, maar dat het niet aan de oppervlakte ligt, zodat van ons extra aandacht gevraagd wordt. En datzelfde geldt niet alleen voor alle oud-testamentische schriften, maar geldt in bijzonder ook voor de evangeliën. Want hoewel historisch gezien de geschiedenis, zoals vermeld in de evangeliën, zich afspeelt in oud-testamentische tijd, nog in de dagen van de bedeling van de wet, die immers pas ophield bij de kruisiging van de Heer Jezus, is het in elk geval zo dat deze geschiedenis staat in het teken niet van de wet, want dat predikte de Heer ook niet, maar in het teken van wat daarna zou komen, het nieuwe verbond. En dus het koninkrijk. En dat werd dan ook gepredikt in de dagen van de Heer Jezus, om de eenvoudige reden dat het hooguit 3,5 jaar te gaan was, tot aan de komst van de Messias officieel, en dus het aanbreken van het nieuwe verbond, en dus ook, als alles klopt, het aanbreken van het koninkrijk. Zodat weliswaar de geschiedenis plaatsvond in oud-testamentische tijd, maar dat wil nog niet zeggen dat de prediking als zodanig ook oud-testamentisch was, wettisch was namelijk. Hetzelfde geldt trouwens ook voor vele oud-testamentische profeten, of profetieën moet ik eigenlijk zeggen. Want eigenlijk is het zo dat de profeten weliswaar als boeken deel uitmaken van de oud-testamentische geschriften, maar qua inhoud zijn het nieuw-testamentische boeken, omdat ze spreken over het nieuwe verbond dat komen zou en hoe dat eruit zou zien. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt en wat je onder de uitdrukkingen wenst te verstaan. Ik blijf erbij dat de profeten in het algemeen nieuwtestamentisch zijn. Niet omdat ze in nieuwtestamentische tijd geschreven zijn, maar omdat ze over nieuwtestamentische tijd spreken. En dat is veel belangrijker. En wanneer ze geschreven zijn, staat er toch niet bij, dus daar hebben we geen enkele boodschap aan. Dat geldt trouwens voor de nieuwtestamentische brieven ook. Er staat ook geen datum bij. We hebben daar dus ook geen boodschap aan. Maar goed, dat even terzijde. Waar de bergrede over gaat, men zegt, nou, het kan niet over de gemeente gaan, want er was nog verborgen. Anderen zeggen, nee, het gaat wel over de gemeente. Daar gaat het nou juist om. Het gaat over het koninkrijk en men verstaat onder de gemeente of de kerk, verstaat men dan het koninkrijk Gods op aarde enzovoorts. En daar spreekt inderdaad de bergrede over. En die twee partijen zitten elkaar in de aarde. De een zegt, nee, dat is nou net het evangelie voor onze dagen, de bergrede. En de andere categorie zegt, nee hoor, de bergrede is helemaal niet voor ons. Want het heeft van doen met de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En dat denkt men, het duizendjarig rijk enzovoorts. Want dat denkt men daar dan bij. Dan zegt men, nou, dat is niet voor ons. Maar dat staat nog te bezien. Dat hangt namelijk maar gewoon af van wat de Heer zei. Waar hij het zelf over had en wat hij er zelf van zei. Bovendien, de Heer zelf paste deze dingen de eerste plaats toe op zijn discipelen. Strikt genomen sprak hij ook in de eerste plaats tot zijn discipelen. En hij sprak dus over het nieuwe verbond, over de dingen die tot stand zouden komen na zijn opstanding. Al vertelde hij dat er uiteraard niet bij, want dat moest inderdaad geheim blijven. Maar hij sprak dus over het nieuwe verbond en dus over het koninkrijk. Waarna wij dan vragen, maar had hij het dan over het geopenbaarde koninkrijk of over het verborgen koninkrijk? Want dat is dan de vraag zoals wij hem dan het liefst zouden gesteld hebben. Sprak hij over de openbaring van het koninkrijk of over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen? En dan is het antwoord dat het er helemaal niet toe doet. Hij sprak namelijk over het koninkrijk. Moeilijker is het niet. En dus beginnen wij gewoon. Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. Welke berg? Dat weten wij niet. Dus daar zijn we gauw over uitgepraat. Waarom staat het er dan bij? Als we toch op de kaart niet aan kunnen tekenen. Of vanwege wat de berg nou eenmaal betekent. En dat is makkelijk genoeg. Een berg staat voor een koninkrijk. De hele Bijbel door. En als de Heer op die berg gezeten is, staat het dus, zittende? Ja, nee, dat is natuurlijk, ja. Ik neem het zo vanzelfsprekend aan, hè. Dat moet nou eenmaal zo zijn. Want de berg, als de Heer daarop is, is het zijn koninkrijk dus. Dat is het koninkrijk der hemelen. En dat is het dan. Soms kun je ook zeggen, die berg is de hemel zelf. Dat kan soms ook, dat hangt er vanaf. Voor zover dit het verborgen koninkrijk uit onze dagen is, zou de berg de hemel zelf zijn, maar je kunt het veel eenvoudiger houden. Een berg in de Bijbel is een beeld van macht, van een hoge positie, van een koninkrijk namelijk, van koningschap of van een koning zelf, dat kan ook nog, wordt allemaal in de Bijbel zo genoemd. En in dit geval is deze berg dus een uitbeelding van het koninkrijk. En het feit dat er niet bij staat welke berg het is, maakt het verdacht, want dan denken wij toch dat als wij zouden moeten, dat hoeft niet, maar of we zouden moeten kiezen, en zeggen, gaat het nou over het geopenbaarde of over het verborgen koninkrijk, dan slaat de balans meteen al door naar een verborgen koninkrijk, want we weten niet welke berg het is. Toch? Maar we kiezen niet, want het hoeft ook helemaal niet. De berg is gewoon zijn koninkrijk. Hij is daar dus ook gezeten. De rust ingegaan heet dat. Want dat is wat het woord zitten wel degelijk inhoudt. Stoppen met werken, dan wel stoppen met zwerven, met rondreizen. Dat woord weet u wel op Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Dat woord zitten in het Hebreeuws heeft de betekenis van stoppen met werken. Het heeft in het bijzonder de betekenis van er is een eind gekomen aan het lopen van de loopbaan. In alle gevallen betekent het dus tot rust komen. En daarmee heb je rechtstreeks verband met Hebreeën. En dat gaat weliswaar over de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat is heus dezelfde als de koning van het nieuwe verbond. En hij is dus inderdaad gezeten op de troon aan de rechterhand Gods in de hemel. En hij is daar zijn rust ingegaan, Hebreeën 4. Koninkrijk dus. En tot op heden, tot op dit moment, kan het dus op onze dagen van toepassing zijn. Ook op de dagen die volgen. Maar het verschil is ook niet zo groot. Het is heus hetzelfde koninkrijk. En het nieuwe verbond, wat eeuwig zou zijn en wat begonnen is bij de opstanding van Christus. Nou goed, dus dit profetisch is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En let nou op, hè. De scharen ziende is geklommen op een berg en toen kwamen zijn discipelen tot hem. Tot wie spreekt hij dan deze woorden vervolgens? Tot zijn discipelen. Ja, en de discipelen zelf, de 12 in elk geval, zijn vervolgens een type van de gemeente in onze dagen. Waarvan zij ook de eerstelingen waren. Waarna zij dus ook gezien worden, hun namen ook geschreven worden, de fundamenten, dan wel op de poorten, dat weet ik nooit uit het hoofd, van die stad, het Nieuwe Jeruzalem, wat immers gewoon een uitbeelding is van het koninkrijk. En dat begint inderdaad bij 12 discipelen. Jawel. Nou goed. Zijn mond geopend hebbende, mooi hè, dat weet je toch in Hebreeën 1? God, eertijd, veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen, niet in die andere laatste dagen, maar in deze laatste dagen, hoezo geen gemeentelijke waarheid, hè, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, want die hoge priester aan de rechterhand Gods wordt geacht te spreken. Niet al te letterlijk overigens, maar zijn woord komt tot ons in die betekenis, hè. En zo is het in onze dagen. Het woord van Christus komt tot ons en wonen rijkelijk in ons. Ja. Ik moet altijd denken, als ik deze dingen zeg, aan het merk, moet ik even nadenken, aan het merkwaardige, is typologie. Het is een beetje moeilijk, maar het is typologie. De eerste priester van het oude verbond was Aaron. Hij stotterde een beetje trouwens, dus dat deed ik nou ook. Hè. Maar goed, Aaron, eerste hogepriester was Aaron. Aaron is dan vervolgens een beeld van de hogepriester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Klaar uit. Daarna wordt het verhaal uitgebreider, want we hebben dan de eerste hogepriester van het oude verbond, Aaron. En de tweede was Eleazar, zijn zoon, Lazarus in het Grieks. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament de Lazarus tegenkomen. Die sterft vanzelfsprekend. Waarna de vraag is, twee zelfs van die figuren. Waarna de vraag is of zij, van allebei is dat de vraag, of zij op zullen staan. En het antwoord is uiteraard ja. Natuurlijk zullen ze opstaan. Want Lazarus is Eleazar. Is namelijk de tweede hoge priester van het oude verbond. En daarmee in beeld van het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond, die dat zou worden naar de kracht des onvergankelijke levens, en dus staat Lazarus uit de dood op. Waar hebben jullie? Je hebt eerst Aaron, oude verbond, een type van Christus, die van het nieuwe verbond. Heb je nou onder het oude verbond Aaron en Eleazar, blijft Aaron gewoon staan voor het oude verbond, en is Eleazar een type van het nieuwe verbond. Waar hebben jullie? Toen werd het nog moeilijker. Want toen kregen we de volgende hogepriester, die heette Pinehas. Dat was niet de zoon van Eli, maar Pinehas, de zoon van Eleazar. En toen werd het nog moeilijker, want dan is Aaron, staat gewoon voor het oude verbond. Zijn zoon Eleazar staat voor het nieuwe verbond. En het aardse koninkrijk gewoon. Is aardse toepassing. En Pinehas staat nog een fase verder, hoger namelijk, de derde, die staat voor Christus de hoge priester in onze dagen onder het nieuwe verbond. En zijn naam, Pinehas, bestaat uit twee Hebreeuwse woorden. Het een is een mond, P, Pinehas, P. Het is een mond, hij spreekt dus. En de andere deel, andere woord is Nagash, namelijk de slang. En dan hebben we alles bij elkaar. De verhoogde slang namelijk aan de rechterhand Gods uit Johannes 3, dan wel het nummerie. De hoge priester van het nieuwe verbond, maar nou puur gezet in de hemel zelf, die inderdaad spreekt. Het is eigenlijk de sprekende slang, maar dan niet die uit de Hof van Eden, maar degene die wij nu kennen. De verhoogde slang die in onze dagen tot ons spreekt. Dat is een typologie. Ik weet, het is wel ingewikkeld, maar het went wel een beetje. En vervolgens is het zo dat het belangrijkste kleed van de hoge priester was een rok. Die aan de bovenkant een mond had. Dat wordt al vertaald met opening, hoor. Waar het hoofd door moest, weet u wel. Er was één stuk geweven, moest het hoofd door. Maar het heet een mond. En dan lezen we netjes in de Bijbel dat die mond, die opening, was afgezet met een boord in het rond. Om te voorkomen dat dat kleed van die hoge priester zou scheuren. Maar de opening heet de mond. En wat zo mooi vertaald is met een boord, of hoe het maar heten mag, dat heet letterlijk in het Hebreeuws een lip. Zodat het een mond is, inderdaad, met lip. Lippen. Zodat heel de gedachte is dat hij inderdaad spreekt. Want die rok van die hoge priester uit één stuk geweven is inderdaad de uitbeelding van het hoge priesterschap als zodanig. Zijn kleed is de uitdrukking van zijn functie, van zijn ambt, of hoe je dat maar noemt. Hè. Dat is eigenlijk de hoge priester. En de essentie van die hoge priester is dat hij inderdaad een mond heeft en lippen. Hij spreekt dus. En die mond die kan niet gescheurd worden. Dat wil zeggen, dat woord kan niet ongedaan gemaakt worden, kan niet verhinderd worden enzovoorts. Het is Christus nu die aan de rechterhand Gods gezeten is als onze hoge priester op de allerhoogste troon. En die in deze laatste dagen tot ons spreekt met zijn eeuwige woord enzovoorts. En hij spreekt uiteraard van zijn eigen positie en van de heerschappij van de genade op de troon. Het leuke was, toen de Heer Jezus veroordeeld werd, toen scheurde de hoge priester, of het nou Caiaphas was of Annas, dat ben ik altijd vergeten, maar het doet weinig de zaak. Toen scheurde de hoge priester zijn kleed. Normaal gaat dat zo, bij het boord zo. He? Hij scheurde zijn kleed. Dat mocht helemaal niet, want de hoge priester mocht zijn kleed niet scheuren. Bovendien, het kleed mocht niet gescheurd kunnen worden, volgens de wettische voorschriften. Maar hij scheurde zijn kleed, hetgeen feitelijk uitdrukt dat er een einde kwam aan het oude verbond en aan het priesterschap van het oude verbond. Dat dan ook noodzakelijk veranderd werd, zou Hebreeën 7 daaraan toevoegen. Want door de weg van de dood heen, door de dood heen, werd de Heer Jezus, die ter plekke veroordeeld werd, aangesteld tot eerste hogepriester van het nieuwe verbond, hetzij als Eleazar, hetzij als Pineas, want het doet dan verder weinig te zaken. Mooi allemaal. Steeds goed in elkaar, hoor. Nou goed. Maar gaan we weer terug tot dit schriftgedeelte. De Heer klom op een berg, zat neder. Dat is de positie van Christus nu, gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Wat hij dus nu gaat spreken, handelt over het nieuwe verbond. En toen hij in Johannes 6 ook een berg beklom en ging zitten, toen ging hij wat doen. En dat spreekt ook over het nieuwe verbond, namelijk brood uitdelen. Kan niet missen, want hoge priesters na de ordening van Melchizedek, nou, ze bestaan niet in het meervoud trouwens, maar de hoge priester na de ordening van Melchizedek heeft als belangrijkste functie het uitdelen van brood immers. En wijn eventueel. Als het helemaal moet ook visjes, maar vooruit. Hè. Dat maar weer even terzijde. Nou goed, het gaat dus over het nieuwe verbond. Wordt gewoon zo al uitgebeeld. Toen kwamen zijn discipelen tot hem. Nou, als wij gelovigen zijn, gelovende Heer Jezus Christus, dan naderen wij tot hem. Dan klimmen wij ook die berg op. Dan naderen wij tot hem op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, zodat we onze onderlinge bijeenkomst tenminste niet verzuimen, denk ik altijd. Maar het is altijd onverstandig om dat erbij te zeggen, dat weet ik. Maar ik doe het altijd wel, hè. Uit Hebreeën 10, hè, dan naderen wij op een verse en levende weg tot die hoge priester, de berg op, in overeenstemming met Johannes 14, waar de Heer zei, ik ga naar het huis mijns vaders en de weg weet gij. En toen iemand zei, dat weten wij niet. Dat was Thomas natuurlijk. He? Ja, Thomas natuurlijk. Die wist de weg niet, vanzelfsprekend niet, maar daar gaat het nou verder niet over. Toen zei de Heer, nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is die verse en levende weg, enzovoorts. Hier staat het net zo uitgebeeld. Hij klom de berg op en ging zitten. En de discipelen kwamen tot hem, naderden tot hem met vrijmoedigheid, om zo te zeggen, gewoon achter hem aan. Bovendien is het leuk, want het is een toelichting eigenlijk op het woord discipelen. Discipelen betekent immers volgelingen. Dus hij klom de berg op en ging zitten, zij klommen dus ook de berg op en gingen zitten. Dat maakt hen tot discipelen. En ons ook. En voor zover wij discipelen moeten worden, daar kun je cursussen in volgen. Ja, dat is waar. Ja. Dat heb ik ook op. Maar voor zover wij discipelen worden van de Heer Jezus, is het de bedoeling dat wij dus inderdaad tot hem naderen, hem nawandelen op die verse en levende weg. En dus naderen tot de troon der genade. Dat het een troon der genade is, kan ik ook niet helpen. En dat is maar goed ook trouwens. He? Maar inderdaad, tot de troon der genade, dat is wat wij doen. Dat is discipelschap. Naderen tot de troon der genade, zich daar onderstellen. En daar de rust in gaan. Ook gaan zitten en daar brood aanpakken. Dan wel vervolgens weer uitdelen, want dat is wat de 12 deden. Maar dat was Johannes 6 onder andere. Toch? Leven uitdelen. Nou goed. Gaan weer terug. Zijn discipelen kwamen tot hem en zijn mond geopend hebbende. Nou, dan geloof ik wel dat die schare er ook bij stond, maar het wordt niet uitdrukkelijk vermeld, hè. Hij onttrok zich namelijk van de schare. De schare ziende, klom hij op die berg, bij andere gelegenheid. De schare ziende, stapte in een bootje, om zich van de menigte als zodanig te distantiëren. Afstand te nemen betekent dat letterlijk, hè. Maar de discipelen gaan dan altijd met hem mee. Nou, niet helemaal altijd, maar gewoonlijk wel. Dat is de gedachte. Dat is de beschrijving van onze bedeling in het algemeen. Maar eigenlijk ook de beschrijving van hoe het gaat als het koninkrijk openbaar wordt. Namelijk, de Heer neemt afstand van de schare op een of andere wijze. Maar in onze bedeling is dat heel sterk. Hij neemt afstand van de schare. Hij verbergt zich op een hoge plaats, namelijk in de hemel zelf, uitermate verhoogd. En degenen die in hem geloven, volgen hem na. Naderen tot hem. En daar opent hij zijn mond. Zijn mond geopend hebbende, daar heb je de sprekende verhoogde slang. Pinhas dus, denk ik dan, hè. Het is altijd lastig dat het zo'n verhaal is om het uit te leggen, maar dat is het, hè. De sprekende verhoogde slang. Christus dus. En het woord wat nu komt is het woord van Christus wat rijkelijk in ons zou moeten wonen. Maar als wij verzuimen met vrijmoedigheid tot hem te naderen en te naderen tot de troon der genade, dan horen wij dat woord niet eens. En dan woont het woord van Christus niet in ons. Dan kun je verbeelden wat je wil, maar dan heb je niet het woord van Christus. Dat krijg je gewoon niet. Dan kom je ook leven tekort, want woord is leven. En dan kom je dus ook brood tekort, want als we niet met hem die berg op gaan, ontvangen we van hem geen brood. Toch? Allemaal hetzelfde verhaal. Nou, gaan we weer verder. Zijn mond geopend hebbende, leerde hij hun zeggende: zalig zijn de zwakzinnigen. Maar dat staat er dus niet. Nee, zo wordt het vaak uitgelegd. Zalig zijn de mensen met een laag IQ. Dat is een misverstand, hoor. Dat betekent het helemaal niet. Wat het wel betekent, dat is makkelijk genoeg, maar het blijkt in de praktijk uit gebruik van de uitdrukking ook elders. De gedachte bij armen van geest is namelijk dat het gaat om mensen die niet hun verstand gebruiken, niet al hun intelligentie gebruiken om het woord van God, dan wel het woord van Christus, dan wel het evangelie, tegen te spreken. U weet hoe tegenspreken gaat, het begint altijd met ja maar. Dat is hetzelfde als ik moet het niet. Nou, het is hetzelfde als nee, hè? Dat weet u. Hè? Ja, maar, en dan komt er een heel verhaal. Dat is niet de bedoeling. Dan gebruiken wij ons veronderstelde intellect, want ik heb er nooit zo'n hoge pet van op, maar dan gebruiken wij ons veronderstelde intellect om het woord Gods tegen te spreken. Maar dat kun je beter niet doen. Je kunt die geest, die intelligentie om zo te zeggen, beter buiten beschouwing laten. Dat niet gebruiken, maar gewoon komen tot aanvaarding van het woord Gods. En de gedachte is dat als wij in zijn woord blijven en bij zijn woord blijven, dan zijn wij waarlijk zijn discipelen en zullen wij ook de waarheid verstaan. Niet op grond van onze intelligentie overigens, maar op grond van het feit dat als het iemand van ons aan wijsheid ontbreekt, dan begeren wij die van God die dat dan vervolgens geeft. Maar dat was, nou letterlijk Jacobus 1, maar ik dacht erbij aan Efeze 1 voor het gemak. Dan wel Colossens 1, dat kon ook. Dat wil zeggen, het heeft met intelligentie als zodanig niet zoveel te maken. En de andere kant is zo, degenen die niet zo inventief zijn om de Bijbel tegen te spreken, die staan er dus gunstiger voor. Toch? Terwijl degenen die gewend zijn altijd alles tegen te spreken en beter te weten, die staan er slecht voor, want als de evangelie tot hen komt, zullen ze dus alles in het werk stellen om het tegen te spreken en onderuit te argumenteren enzovoorts. Nou helpt dat toch niks, overigens. Maar het zal een mens in de weg staan om te komen tot geloof. Dat is de gedachte. Armen van geest zijn dus niet zwakzinnigen of iets dergelijks. Maar de gedachte is gewoon dat men het woord Gods niet tegenspreekt. En waar men te dom is om tegen te spreken, die zijn er ook. Want die mensen die hebben een groot voordeel in dat geval. Dus in onze dagen ook nog zo. Ja, dat is waar, want intelligentie staat de mens. Geleerdheid in het algemeen staat de mens gewoonlijk in de weg om de Bijbel te geloven. Hij is zo volgepompt met andere redeneringen en theorieën enzovoorts, dat daar de Bijbelse waarheid sowieso niet meer in past. Ja, ik ben altijd nog blij dat ik eerst van de Bijbel wat geleerd heb, alvorens een klein beetje nog te leren van enige andere zaken. Niet al te veel gelukkig, maar dat meen ik echt, dat is een groot voordeel. Je kunt beter andersom hebben, van jongs af aan opgegroeid zijn met de Bijbel, en met een open Bijbel, met de kennis van de Bijbel bedoel ik, zodat wat je daarna op school leert zou moeten ingepast worden in wat je al weet van de Bijbel, en als het niet past, gooi het gewoon weg. Maar de meesten doen het andersom. Beginnen met van alles uit de wereld te leren enzovoort. En als dan de Bijbel open gaat, zo hier en daar, dan moet dat ingepast worden in wat men al meent te weten. En dan past het dus nooit meer in en dus gooit men dan de Bijbel weg. Zo gaat dat. Daar staat het woord van mensen sterker dan het woord van God. Dus zalig zijn de armen van geest. Wat is zalig trouwens, wat betekent dat? Nou, dat is makkelijk genoeg, het gaat gewoon om de behoudenis als zodanig, hè. Alles wat God geeft, alles wat hoort bij het nieuwe verbond, dat heet zaligheid. De eerste keer dat die term trouwens voorkomt in Matthäus, is in Matthäus 1, vers 21. Weet u wel, dat vers waarbij we op het verkeerde been blijken te staan. Dat vers waar de komst van de koning wordt aangekondigd. Uitgebreid uit Jozef, de zoon van David, enzovoort. Jozef, de zoon van David. En dan vers 21, zij, namelijk Maria, zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Namelijk, staat uitdrukkelijk niet, hij zal koning zijn en regeren, zeg ik altijd, of hij zal zijn koninkrijk herstellen of oprichten. Maar in tegendeel, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, zodat dit per definitie de beschrijving is van het werk wat gedaan zal worden door de hoge priester. Niet door de koning, juist uitdrukkelijk niet, de hoge priester namelijk is de gedachte. De zaligmaker, de heiland, of hoe hij bij andere gelegenheden dan maar heet. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zaligheid wil dus zeggen behoudenis. En ik meen trouwens dat in de nieuwe vertaling dat woord zalig ook steeds vervangen is door, of zaligheid in elk geval vervangen is door behoudenis of zoiets, hè. Gij zult zalig worden, is dan gij zult behouden worden enzovoorts. Nou, daar laat ik het maar bij. Het betekent gewoon dat degene die zalig verklaard wordt, is degene die het koninkrijk binnengaat. Geopenbaard of verborgen, daar gaat het toch niet om. Daar staat hij toch ook niet bij. Speelt toch geen enkele rol. En of die uitspraak zalig zijn de armen van geest nu van toepassing is op onze dagen, of in de dagen van de openbaring van het koninkrijk, daar begrijp je toch zelf wel dat het geen verschil maakt. In onze dagen moet men geloven, het woord Gods aanvaarden en het woord van mensen opzij zetten om behouden te worden. Nou, dat is in de dagen van de grote verdrukking, zeg maar. De dagen van de openbaring van het koninkrijk net zo goed het geval. Maakt geen enkel verschil. Zalig zijn de armen van geest. Er staat bij wat zaligheid dus is en er staat er natuurlijk gewoon achter. Ik doe wel moeilijk, maar het staat er gewoon achter. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Hoezo zalig? Nou, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dus de zaligen zijn degene die het koninkrijk binnengaan, is de gedachte. En je kunt het makkelijkste, beste arm van geest zijn, want dan is het makkelijkste om het woord Gods te aanvaarden. Zo is het nou eenmaal. Het hoeft niet per se, maar het is inderdaad een voordeel. Een nadeel bij de mens, maar een voordeel voor God. Dan krijgen wij vers 4... waar staat, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nu wordt eigenlijk de gedachte omgekeerd. Want het verhaal is namelijk dat vertroosting in het algemeen een van de oudtestamentische termen is voor het nieuwe verbond. Een beschrijving van het nieuwe verbond en dus het koninkrijk. Hè? Dat zeg ik er niet altijd meer bij, maar het nieuwe verbond is nog eenmaal het Messiaanse Rijk. Dat kan niet missen. Het een houdt het ander in. Maar hier staat, ze zullen vertroost worden. Maar vertroosting staat in het algemeen voor het nieuwe verbond en voor het koninkrijk. Dat kan niet missen. In oudtestamentische terminologie is de trooster Nachem, Menachem, Nahum. Nachem. De trooster is gewoon de koning van het koninkrijk, dan wel de middelaar van het nieuwe verbond. Wat hetzelfde is. En de trooster is dus gewoon Christus. Niks anders dan dat. De trooster is Christus. Wij hebben te maken altijd met een misverstand. Zo van, als je vraagt wie is de trooster, zeg maar, dat is de Heilige Geest. En dan kun je niet helemaal fout rekenen, maar eigenlijk moet je dat fout rekenen. Want dat was de vraag niet. De vraag is wie is de trooster, dat is Christus. Pas als gevraagd wordt wie is de andere trooster, dat is Christus, maar dan de andere Christus. Dat wil zeggen, de Christus in een andere hoedanigheid, namelijk de geest van Christus, de zich verbergende Christus, namelijk de Heilige Geest. Dat is de andere trooster. Dat zei de Heer ook, want hij zegt, ik ga weliswaar heen, maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster, niet hij zal u de trooster zenden, hij zal u een andere trooster zenden. Want de Heer zelf was de trooster, dat kan niet missen. Als je dus leest in Jesaja 40, vers 1. Troost, troost mijn volk. Wat betekent het dan? Dat het nieuwe verbond zou komen. En dat de middelaar van het nieuwe verbond zou komen. Dat kan u niet missen, want daarna staat er meteen, we maken het wat moeilijk vanavond, maar daarna staat er meteen, een stem des roependen in de woestijn. Waarna de vraag is, van wie is die stem? En nou niet meteen Matthäus 3 lezen. Hebben we al gedaan, dus ik heb het al eens uitgelegd. Hè? Troost, troost mijn volk en dan een stem des roepende in de woestijn. Van wie is die stem? Van de trooster. En dus van de Heer Jezus Christus. Maar in zijn eerste komst werd hij de trooster in elk geval, maar het bleek te zijn een stem des roependen in de woestijn in het algemeen. En dat Johannes de Doper de uitspraak op zichzelf van toepassing brengt. Dat is zo, omdat Johannes de Doper zelf in de schoenen van de Heer Jezus stond. Een type is van de Heer in zijn eerste komst. Dat was het verhaal. Maar ik wil alleen maar zeggen, de trooster is gewoon de Messias. Vertroosting is wat hij tot stand zou brengen. Terwijl we anders altijd zeggen, nou hij zou toch het nieuwe verbond tot stand brengen. Of hij zou zijn koninkrijk tot stand brengen. Nou ja, dat is het precies. Hè? Vertroosting is namelijk de beschrijving van het koninkrijk van de Messias. Ik heb het al eerder uitgelegd, als je vertroosting opzoekt in het Oude Testament, dan heb ik het helemaal niet over het Griekse woord, hè? Want dat is een beetje, dus etymologie, dat is altijd wat misleidend. Maar als ik het nou heb over dat begrip vertroosting in het Oude Testament, dan kom ik terecht altijd in Genesis 24, waar Isaac. Dit is de eerste keer dat vertroosting voorkomt. Hè? Het werkwoord althans. Troosten. Nagaan. Kom ik terecht in Genesis 24. Waar Isaac een vrouw aangeleverd krijgt. Door ene Eliezer, Lazarus. Door ene Lazarus. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar het is wel. Er zit wel wat achter. Hè? Maar goed, hij krijgt een vrouw aangeleverd die van haar kameel viel. Dat staat er echt, dat kan ik ook allemaal niet helpen. Dat staat in vers 64, zij viel van de kemel af. Zo voor de voeten van Isaac, die raapt haar op. En er staat, eerlijk, vers 67. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara. Hebben u dat nog? Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara en hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. En dan weet je precies wat troost inhoudt. Namelijk, in dit geval letterlijk, moeder is overleden. en wordt vervangen door iets wat voor Isaac veel beter is. Namelijk Rebecca, zijn vrouw namelijk. Een volgende generatie. En Rebecca neemt ook de plaats van Sarah in, want ze wordt gebracht in de tent van Sarah. Ze wordt dus als ware beschouwd als de opvolster van, voor mijn part reïncarnatie, maar ik ben bang dat u dat verkeerd begrijpt, maar de opvolster van Sarah. Ze komt voor Sarah in de plaats. Hij raakt zijn moeder wel kwijt, maar hij krijgt er een andere vrouw voor in de plaats met wie hij gemeenschap heeft. En dat zegt ditzelfde vers. Een betere gemeenschap dan die hij had met zijn moeder, vanzelfsprekend. Dus er kwam voor Isaac wat beters voor in de plaats. Vertroosting houdt dus in dat het oude weliswaar is weggenomen, maar dat er iets beters voor in de plaats komt. Dat is de betekenis. En dat is troost. Iets van stil, maar het gaat wel weer over en de tijd heelt alle wonden. Dat is geen troost, hoor. Dat noemen wij nu zo, hè. Nee, troost in Bijbelse zin is dat weliswaar het oude weg gegaan is, verdwenen is, maar er komt iets nieuws en beters voor in de plaats. Dat is trouwens ook zo de eerste keer dat je die begrip troost echt tegenkomt in de Bijbel. Dat is namelijk in de naam van Noach. De naam van Noach wordt ook vertaald met troosten. Maar dat wist je al natuurlijk, Noach is een type van Christus, de enige echte trooster. Maar wat essentieel is in het leven en de geschiedenis van Noach, is dat het oude wordt weggenomen. Komt een oordeel over de toenmalige wereld der goddelozen, heet dat. Het oude wordt weggenomen en er komt als het ware, blijft typologie, maar er komt als het ware een nieuwe wereld, een gereinigde wereld, een betere wereld voor in de plaats. In de praktijk viel dat tegen, weet ik wel, maar het gaat maar om het type nu even, hè. We hebben het nou niet over de geschiedenis als zodanig. Maar de geschiedenis zelf is een beeld van hoe de echte Noach verlossing tot stand zal brengen. Een oordeel zal brengen aan de ene kant over een oude schepping, maar oorzaak zal worden tot eeuwige zaligheid voor allen die in hem geloven. Want zo was het in de dagen van Noach. Noach werd oorzaak tot zaligheid voor ieder die in hem geloofde. Want ieder die in Noach geloofde, ging dus voor de bestemde tijd en op de bestemde tijd de ark in. En werd dus behouden en kwam op een nieuwe wereld, om zo te zeggen, terecht. Dat is de gedachte. Nou, dat is vertroosting. En troost, troost mijn volk in Jesaja betekent dan dus dat weliswaar het oude verbond beëindigd is en dat het koningshuis van David eigenlijk vernietigd is. De stoel van zijn koninkrijk heeft nogal zwaar gewankeld en is omgevallen. Maar als er troost komt, komt er dus wat nieuws voor in de plaats. Namelijk het nieuwe verbond der genade in plaats van het oude verbond van de wet. En het onwankelbare koninkrijk van de zoon van David in plaats van het vergankelijk, bewegelijke koninkrijk van David. Dat is het. En dat was bekend ook bij de Joden, want wat ik nu sta te vertellen. Want als wij terechtkomen in Lucas, daar blader ik even naartoe dan voor het gemak. Lucas, daar staat in Lucas 2, vers 25... na de geboorte van de Heer Jezus en nadat de Heer gebracht werd in de tempel, 40 dagen oud, staat er in vers 25 van Lucas 2, en ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig. Dat kan niet. Er is niemand rechtvaardig, dat is ook niet tot één toe. Maar staat er wel, er staat namelijk achter, hoezo? Deze man was rechtvaardig, hoezo? Hij was Godvrezende, dus in de betekenis van hij was een gelovige, en geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, niet waar? Sinds Genesis 15, zeker. Van Noach staat het ook, want Noach was een rechtvaardig man. En Hebreeën zegt, ja, Noach geloofde God. En zo is het maar precies, hè. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar hier was dus een rechtvaardig en dus een gelovig man. En dat blijkt ook, want hij was verwachtende de vertroosting. Zelfs al een naamwoord, maar het had ook kunnen zijn verwachtende de trooster, eveneens zelfstandig naamwoord, is heus hetzelfde, verwachtende de vertroosting Israëls. En daarna haalt hij dat ook aan, geloof ik. Nou, ik weet niet, ik dacht dat hij het aanhaalde. Nee, hij haalt het niet aan. Daarna staat er in vers 30 dat hij zegt... Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar de hele gedachte is dat vertroosting... is gewoon de aanduiding van de Messias, van Christus zelf. De trooster namelijk. En zaligheid wordt hier gebruikt in vers 30. Maar dat kun je rustig vervangen door het begrip zaligmaker. Want daar komt het op neer. De persoon die het brengt, wordt aangeduid met... Het woord waarmee het gebrachte wordt aangeduid. Hè? Hij brengt vertroosting, maar de naam, het woord vertroosting wordt van toepassing gebracht op degene die die troost brengt, de trooster. En zaligheid wordt gebruikt ter aanduiding van degene die de zaligheid brengt, de zaligmaker. En als het dus staat in Matthäus 5, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden, betekent dat laatste, zij zullen vertroost worden, dus volstrekt hetzelfde als hunner is het koninkrijk der hemelen. Namelijk een nieuw koninkrijk in de plaats van het oude. Het koninkrijk van Christus in plaats van het bewegelijke, vergankelijke koninkrijk van David. Of het nieuwe verbond in plaats van het oude verbond, waarna wij nu vragen... maar waarom treuren deze mensen dan? Hoezo treuren? Zalig zijn die treuren. Nou, waar zou een Jood nou om treuren? Een oprechte, niet orthodoxe, ik bedoel een oprechte, gelovige... Godvrezende Jood, waar zou die om treuren? Punt 1, omdat de wet gebroken is. Daar kan hij niks aan doen, maar dat weten wij natuurlijk. Maar niettemin, daar treurt hij om. De wet gebroken is, het oude verbond is vernietigd eigenlijk. En punt 2, omdat van het koninkrijk van David niks is overgebleven, al in geen eeuwen. Nou ja, ergens een erfgenaam, een timmerman in Nazareth. Maar waarom treurt men? Omdat precies die twee dingen verdwenen zijn. Waaruit bestaat dus de vertroosting? Uit het nieuwe verbond in plaats van het oude... en het nieuwe en het koninkrijk der hemelen in plaats van het aardse koninkrijk. Dus het hele verhaal. Dus zegt de Heer hier twee keer achter elkaar eigenlijk hetzelfde. Min of meer, hè. Zalig zijn de armen van geest, omdat ze het woord Gods niet tegenspreken. Zalig zijn zij die treuren, omdat ze bedroefd zijn, omdat van al die zegeningen van ouds niks overgebleven is. Wel, ze zullen vertroost worden. En vertroosting houdt in dat het oude vervangen wordt door iets veel beters. Jeremia 31. Nieuw verbond. Anders en beter dan het oude verbond. Nou, zo blijft het ook, want vers 5 en 6 en 7 zeggen natuurlijk vervolgens elke keer weer volstrekt hetzelfde. Maar daarover hebben wij het na de... Zalig zijn de zachtmoedigen, zegt het volgende vers. Vers 5 van Matthäus 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Ook een leuke term tegenover koninkrijk der hemelen. Vers 3 zegt immers... Hunner is het koninkrijk der hemelen. Vers 5 zegt, zij zullen het aardrijk beërven. Maar dan zeg ik weer, in de praktijk is het verschil niet zo groot. Want het koninkrijk der hemelen komt inderdaad over heel de aarde. Dus niet een tegenstelling. Het gaat over precies hetzelfde. Alleen er staat, zalig zijn de zachtmoedigen. Waarna wij vragen, wat is dat? Het antwoord is heel eenvoudig. Zachtmoedigheid is namelijk synoniem met geloof. Het komt volstrekt op hetzelfde neer. Dit is de eerste, het komt een paar keer voor in het Nieuwe Testament. Het is wel interessant om dat te zien. Dit is de eerste keer dat het voorkomt. De andere keer is die van Matthäus 21. Waar het geciteerd wordt uit het Oude Testament. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Wat het niet was, dat weet u. Maar goed. Want daar wordt gezegd in vers 4 van Matthäus 21... Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet... zeggende, uit Zacharia 9 vers 9... Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, eventueel... Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin... namelijk, en een veulen zijn de jong ener jukdragende... Ezel in. Nou, op die ezel ga ik verder maar even niet in. Maar de hele gedachte is dat deze profetie uit Zacharia in de eerste plaats natuurlijk spreekt over zie uw koning komt. Dat kan niet missen, dat moet de Messias zijn. Maar dan staat erbij zachtmoedig en gezeten op een ezel. En de hele gedachte is dat zachtmoedig staat voor gelovig. en gezeten op een ezel drukt in ieder geval uit... een heleboel drukt het uit, hoor. Maar drukt in ieder geval uit zijn onderdanige positie. Dat, en de positie op de ezel is dus per definitie... in tegenstelling tot de positie van de koning. De koning hoort niet op een ezel, de koning hoort op een paard. Liefst een groot paard. Als kan wit. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar op een paard. Dat ik wijs er altijd op dat Zacharia 9 vers 9 zegt dat de koning komt op een ezel. Maar dat Zacharia 10, dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, spreekt over dat hij komt op het paard zijner majesteit. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar de gedachte is dat de profetie over uw koning komt gezeten op een ezel, dat dat spreekt over de eerste komst van Christus en het gevolg daarvan, dat vervolg daarop, om zo te zeggen, namelijk het spreekt over de positie van Christus in onze bedeling, maar in bijzonder in zijn eerste komst, als de onderdanige namelijk, en dus als de gelovige, degene namelijk die zich onderwerpt aan en dus gehoorzaam is aan het woord Gods. Het spreekt namelijk over de gelovige Christus. Of, nog een andere term, het spreekt over het geloof van Jezus Christus. U weet wel, dat is die uitdrukking die je in de hele nieuwe vertaling niet terugvindt. Omdat men hem daar wegvertaald heeft. Hè? Het geloof van Jezus Christus spreekt over de eerste komst van Christus waarin ik kwam. In onderwerping aan het woord Gods. Of hij kwam om uw wil te doen, o God. Want dat sprak hij toen hij kwam in de wereld. Hè? Zie, ik kom om uw wil te doen. Het spreekt over het geloof. De onderwerping van de Heer Jezus Christus en de ezel in het algemeen gezegd dan maar even. De ezel is altijd in de hele Bijbel door een beeld van een gelovig overblijfsel. Een beetje een belachelijk paard zeg ik altijd. Het had een paard moeten zijn, maar het is het nog niet. Is dat duidelijk, hè? Het had koninklijk moeten zijn, maar dat is het nog niet. Het is nog een nederigheid, het is ook een lastdier. Spreekt dus inderdaad van de gelovigen onder de wet. Maar u weet, de ezel is weliswaar een lastdier, maar het beest heeft er een grote hekel aan. En zo hoort het ook. In godsdienstige zin wel te verstaan. Want de ezels in het Oude Testament, zeg ik altijd, die zijn altijd zoek. Hè? Die verkiezen de vrijheid. Zoals Bultema, niet te verwarren met Boedinger. Zoals Bultema zei, ezels zijn dwaalziek. Die beschouwden het negatief, helaas. Maar het is positief. Een ezel kan onder de last en onder het juk niet leven en verkiest dus zijn vrijheid. Maar dan heb je het zwak en onedele, want dat is de ezel in verhouding tot de paard, die wel degelijk kiest voor de vrijheid en dat is bepaald niet verkeerd. En zijn grote oren, dat weet je van de ezel. Verhoudingsgewijs, ja. Verhoudingsgewijs grote oren duiden inderdaad op geloof. Ja, dat gaat heel goed. Ik kan heel goed met ezels samenwerken. Ze kunnen goed spreken, heb ik begrepen, in de Bijbel. En ik ken er zelfs één ezel die sprak nog nadat hij gestorven was. Want met zijn onderkaak sloeg hij een aanzienlijk aantal Filistijnen naar de Filistijnen. Dat klopt over niet helemaal. Maar zoiets. Maar dat was de ezelskaak in de handen van Simpson, zal ik maar zeggen. Ik kan het allemaal nou niet uitleggen. Hè. Maar het gaat er maar om dat de Heer zachtmoedig en gezeten op een ezelin. De uitdrukking is van de Heer Jezus die kwam in vernedering, maar wel degelijk in geloof. En uiteindelijk is het zelfs zo dat de hele ezel een beeld is van de gemeente. Vandaar dat ik zei, het is niet alleen de Heer in zijn eerste komst, het is ook het vervolg erop nu. Namelijk het resultaat is dat de Heer zit op een ezel waarvan hij het hoofd is. Waaraan hij leiding geeft, zal ik maar zeggen, die hij stuurt. Die hele ezel is zelfs in Zacharia 9 de uitdrukking van de gemeente. Je kan het niet missen, want de ezel was gekleed in de kleding van de discipelen. Ik weet niet of het hier staat, geloof het wel. Ja, de discipelen legden hun klederen op die ezel. En u weet het, er was een ezel die... Een ezel, zeggen we, was eerst gebonden en daarna vrij. Maar het verhaal hier is ingewikkelder. Het ging namelijk over een ezelin die gebonden stond. Dat is een beeld van Israël. Maar daarnaast een mannelijke ezelsveulen, een colt. Niet te verwarren met een colt 45. Maar een colt heet dat in het Engels. Dat is een ezelhengst, een jong. Een jonge ezelhengst. Die stond daarbij. verbonden aan de moeder, maar niet met een touwtje. Het beest blijft gewoon bij de moeder. Maar vandaar dat het een ezel was waarop nog nooit iemand gezeten had, waarop nog nooit iemand gereden had. Maar ik kwam voort uit die lastdragende ezelin. En die ezel dus waarop de heer reed, waarop nog nooit iemand gereden had, was dus de gemeente die altijd verborgen was, die voortgekomen is uit Israël, maar die nog nooit last gedragen had. En de enige last die wij als gemeente dragen is licht. En het juk is zacht. Wij worden geleid door, bereden door de Heer, die ons hoofd is, die ons stuurt, die ons leidt, of hoe het allemaal heet. Dat is een prachtig beeld. Op de Olijfberg natuurlijk, waar Lazarus, Eliezer dus inderdaad, woonde en zijn huis had. Nou, meer zeg ik er maar, ik ben niet uitgepraat, al lang niet, maar meer zeg ik er maar niet van. Hè. Maar waar het om gaat is dat die heiland, die koning, heet hier zachtmoedig, dat wil zeggen gelovig. En om het dan woord dan maar uit te leggen, het Nederlandse woord, het betekent dat hij een zacht gemoed had, of heeft. En dat is dus een gemoed, een denken waarin makkelijk geschreven kan worden. Dat moet ook, want onder het nieuwe verbond zou de wet niet met geweld gegraveerd worden in zware stenen tafelen, maar zou geschreven worden in de harten der mensen, in het gemoed dus. En een zacht gemoed laat zich het gemakkelijkste beschrijven. Het zachte gemoed is dus in de praktijk gewoon een ontvankelijk en dus gelovig hart. Dus zalig zijn de zachtmoedigen. En het geldt hier, het wordt hier toegepast op de Heer Jezus zelf uiteraard. Maar ja, dat is ook een belangrijk thema in bepaalde brieven van het Nieuwe Testament, zoals Romeinen, Galaten en Hebreeën, waar uitgebreid gesproken wordt over de oorzaak van onze zaligheid, die namelijk gelegen is fundamenteel in het geloof van Jezus Christus, in het geloof dat hij had dus. Geloof waardoor hij zich onderwierp aan het woord en aan de wil van God. De weg ging dus die hij gaan moest en daardoor oorzaak werd tot eeuwige zaligheid voor allen die weer in hem geloven. Hebreeën 5 was het citaat trouwens. Nou, dat was Matthäus 21. De volgende keer dat zachtmoedigheid voorkomt, kennen we langzamerhand allemaal, want dat was Jacobus 1. Schitterende uitspraak, mooi toegelicht. Jacobus 1 vers 21... Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Maar als het gemoed niet zacht is, kan het woord daar niet ingeplant, dan wel geschreven, gegraveerd worden. Dus ontvangt, vers 21 van Jacobus 1, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Maar dat had natuurlijk heel gewoon kunnen staan. Ontvangt met een gelovig hart het woord dat in uw hart namelijk, geplant wordt. Want blijkt levend woord te zijn, daarom wordt het geplant. Het is leven. Dat in u geplant wordt. En als dat woord daar inderdaad ingeplant wordt en tot wasdom komt, maakt het onze zielen zalig. Overigens, zalig maken heb je het weer, hè. Maakt het onze zielen zalig, overigens, nadat onze geest als zodanig allang zalig gemaakt is. Maar dat was vers 18. Nou, daar hebben we hier niet zo lang geleden uitgebreid over gesproken, dus ik ga daar maar niet op in. Het gaat er maar om dat vers 21 gezegd wordt tot mensen die al lang zalig zijn en wedergeboren zijn. Maar de zaligheid der zielen is de uitdrukking die in de Hebreeënbrief en ook in Petrus en hier in Jacobus natuurlijk gebruikt wordt voor wat Paulus elders noemt heiligmaking. Namelijk de uitwerking van het woord Gods in ons leven. In de eerste plaats in ons denken natuurlijk, daarna in ons leven, vandaar onze zielen. Gaat in wezen over de oude mens dus. Goed, dat was Jacobus 1. Daarna hebben we Jacobus 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Iemand die wijs is, zal blijken wijs te zijn uit zijn wandel namelijk, dan wel uit zijn werken die voortkomen uit zijn zachte gemoed. Een zachtmoedige wijsheid wil gewoon zeggen een zacht gemoed dat wijs is uiteraard omdat het zacht is. Omdat het het woord van God heeft ontvangen zoals 1 vers 21 dus zegt. Er staat wat ingewikkeld, Maar aan de andere kant staat er wel mooi, hè? 3 vers 13 is dat, hè? Dus als men wijs is, en dus als men een zachtmoedig gemoed heeft, of als men zachtmoedige wijsheid heeft, want zo kun je het samenvatten, dan komt dat tot uitdrukking in de goede wandel. Het is trouwens het idee wat in hoofdstuk 2 besproken werd, weet u wel. Ik kan wel zeggen dat men geloof heeft, maar als de werken daar niet zijn, dan weet je nooit zeker of het geloof er wel is. Dat is de gedachte, hè? Dus inderdaad, zachtmoedige wijsheid, want alleen een zacht gemoed kan een wijs gemoed zijn. Nou, dan in Petrus worden dezelfde dingen gezegd, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 4, waar het over de vrouwen gaat. Dus dat hoef ik eigenlijk niet te lezen, volgens sommigen dan, hè. Maar goed. Waar gesproken wordt over hun kuisen wandel in vers 2. Ik denk altijd dat de Belgen dat anders verstaan dan wij, Hollanders, maar vooruit. He? Maar hun kuisen wandel, welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is. En dat is, daarmee is de zin niet af, dus je mag het zo ook nooit lezen. Welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken. De apostel zal toch niet bedoelen dat ze geen klederen aan moeten trekken, denk ik altijd. Met andere woorden, dit is wel goed wat hier staat. Het is wel goed wat ze doet. Maar veel belangrijker is vers 4. Niet de buitenkant, waar de vrouw natuurlijk zich meer dan een man mee bezighoudt. Maar de verborgen mens des harten, vers 4. De verborgen mens, namelijk het hart, betekent dat uiteraard. Hè? De verborgen mens, de inwendige mens, namelijk het hart, het gemoed. Maar de verborgen mensen harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. Want een zachtmoedige en stille geest is in het bijzonder voor de vrouw een sieraad. Voor de man ook, hoor, laat ik u dat vertellen, maar dat staat hier niet. Dat is de algemene gedachte, dat een mens een zacht gemoed zou hebben en het woord Gods in zich zou laten planten, zoals we gezien hebben. Maar vervolgens geldt voor de vrouw dat nog meer, omdat die wordt geacht ook een zacht gemoed te hebben in de richting van haar man. Omdat de vrouw nou eenmaal onderdanig wordt geacht te zijn aan de man. Christus het hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw, zegt 1 Korinthe 11. Vandaar dat het zachte gemoed met name genoemd wordt hier in verband met de vrouw. Een zachtmoedige en stille geest. Dat wil zeggen, zachtmoedig, namelijk ontvankelijk. En stille geest wil zeggen dat ze niet al te veel praat. Arme van geest is hier dus wel degelijk op van toepassing. De gedachte is dat ze meer zou ontvankelijk zou zijn dan dat ze met woorden de omgeving zou... Hoe zeg je zoiets netjes? Want ik bedoel het ook. Nee, zuster, ik bedoel het ook heel netjes. Echt waar. Maar mijn vocabulaire is wat eenzijdig, helaas. Maar dat ze niet met woorden de hele omgeving zou... Terroriseren is het lelijke woord. Het is trouwens een plechtig woord natuurlijk, maar ik zou terroriseren. Ja, dit is erg extreem, zo bedoelde ik het niet echt. Maar ik schiet me geen andere woorden binnen. Hè? Goed. Want alzo versieren zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen. De gedachte is dat de versierde buitenkant niet verkeerd is. Maar het zou in overeenstemming moeten zijn met de versierde binnenkant. Anders wordt het weer gewoon wit gepleisterde graven. Gepleisterde, nou ja. Wit of een andere kleur dan. Nee, de schmink of heet zoiets, was vroeger wit, hè? Dat weet u toch. De dames moesten blank zijn, hè. Dat was chic. En als ze een beetje kleur hadden, dan zou de omgeving denken dat ze buiten in de tuin of in de wijngaard zouden moeten werken. Want die zwarte vrouw uit het Hooglied, die was niet zwart, die was gewoon gebrand door de zon. Nee, ze was geen negerin of zo, zoals sommigen zeggen. Er staat er ook bij, ze was zwart, donker, vanwege het werk in de wijngaard. Nou, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dat doen we op het naaikransje, doen we dat weer. In het vrouwenkring of weet zoiets tegenwoordig. Nou goed. Zo versierde zij zich en waren haar eigen mannen onderdanig, zegt vers 5. En daar heb je dus het verhaal. Dat wil zeggen, de zachtmoedige en stille geest komt overeen inderdaad met... en waren haar eigen mannen onderdanig aan het eind van vers 5. Wordt ook wel een aanloop genomen, het wordt voorzichtig gezegd. Maar niettemin, zo is het dus wel. Nou goed, daar hoeven we het verder ook niet over te hebben. In vers 15 staat het woord nog een keer, is meteen de laatste keer in het hele Nieuwe Testament. Waar staat, maar heiligt God de Heere in uw harten. Gek in het, en die staat aan de buitenkant. Hè? In uw harten, want daar gaat het om. Hè? Dan komt die buitenkant vanzelf in orde namelijk. Hè? Heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Hetzelfde verhaal, dus niet fanatiek. Dan zal ik je eens vertellen hoe het zit of zo. Dat leidt maar tot de bekende christelijke hoogmoed. Weet u wel, wij christenen hebben de waarheid in pacht. Wij weten alles beter enzovoort. Zo is het ook weer niet. Wij zijn veroordeelde zondaren die genade hebben aanvaard enzovoort. Dus we hebben al onze rechten in de wereld in elk geval verspeeld. En het afleggen van verantwoording van de hoop die in ons is, dient dus inderdaad te geschieden op de wijze die hier staat. Namelijk met zachtmoedigheid en vrezen. Voor God uiteraard. Hè? Het bewustzijn van wie wij zijn. De hoogmoedige, de fanatieke positie past ons helemaal niet. Nou goed, dat was het. Waarna wij terugkomen in Matteüs 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen. In de praktijk gewoon, zalig zijn de gelovigen, want daar komt het op neer. Want zij zullen het aardrijk beërven, waarmee dus in één keer gezegd is dat dat aardrijk inderdaad op aarde, het koninkrijk der hemelen is, hè, maar dat komt inderdaad op aarde. En dan zult u zeggen, dan is het niet van toepassing op onze dagen, maar dat is een vergissing, want wij zullen met Christus wel degelijk het aardrijk beërven. Want de hoogste heerschappij over heel de aarde en ook de nieuwe aarde daarna ligt bij Christus, wiens lichaam wij zijn, en ligt dus wel degelijk bij de gemeente. Of je dat je kunt voorstellen, dat is weer een ander verhaal. Maar het is in ieder geval Bijbelse waarheid. Wij beërven dus het aardrijk. Ja. Op een hogere manier dan de gelovigen die straks het geopenbaarde koninkrijk binnengaan. Maar de waarheid wordt daar niet anders van. Goed. Overigens, ik meen dat de uitspraak hier, ja, is een citaat uit Psalm 37. Die van de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dus hier terechtgekomen in deze zalensprekingen, maar het is een citaat uit het Oude Testament. En dan vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten, want zij zullen brood en wijn ontvangen van Melchizedek. Nou ja, dat staat er niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, honger en dorst is altijd honger en dorst naar leven. Maar dat komt alleen tot stand via gerechtigheid uiteraard. Hè? Dat lijkt me een duidelijke zaak. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Het leuke is dat op een andere plaats staat gewoon, zalig zijn die hongeren, want ze zullen verzadigd worden. En dan denk je dan gaat het om brood. En dat is wel de allerlaatste toepassing van de uitspraak die er dan is. Want hier staat dat het om, in wezen om andere dingen gaat. Het gaat om de behoefte aan leven als zodanig. Echt leven, namelijk eeuwig leven namelijk. We vinden trouwens een toepassing van het geheel in ieder geval in Johannes. Voor het gemak doe ik dat dan maar. Want in het Johannes-evangelie vinden we in ieder geval de verwijzing naar degene die dorst hebben. Alle die dorst hebben, kom tot de wateren, kom tot mij enzovoort. Ik zal u geven water, hè? Water wat in hem zou opspringen. Als een fonteine wat uit zijn binnenste zou voortkomen. Kortom, de Heer zal dat water geven. Er staat trouwens bij gelegenheid wat het water voorstelt. Onder andere dan. Het is een beeld van de Heilige Geest. Maar dat betekent dus, het is een beeld van eeuwig leven. Je vindt het trouwens al in Johannes 2. Want als u nou zegt, maar de hoge priester van het nieuwe verbond brengt toch wijn en geen water. Dan zeg ik, nou dat is heel gemakkelijk. Die vult de vaten met water en daarna deelt hij het uit en blijkt het heus wijn te zijn. Er is niks meer mis. Want dat was Johannes 2. De vaten met water, het woord van God. Vaten naar de reiniging der Joden heeft dus te maken met het oude verbond. Het woord zoals het kwam onder het oude verbond. Maar als het via de Heer gebeurt, deze dingen, als dat woord realiteit wordt via de Heer Jezus Christus, dan is het water, het woord, veranderd in wijn, namelijk eeuwig leven. En de laatste wijn was beter dan de eerste, ja, dat geloof ik direct. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, staat over de hoge priester van het nieuwe verbond in Hebreeën 10. Hij neemt dus de oude wijn in elk geval weg, stelt er nieuwe voor in de plaats. Nieuwe wijn uit het water, namelijk uit het woord. Dat was Johannes 2. Johannes 4 is trouwens ook een mooie, mede omdat het daar gaat om een vrouw in Samaria. De hoofdstad van de 10 stammen. Wie zou nou die vrouw zijn? Niet Joods in elk geval. Dat wist ze zelf ook heel goed en de Heer ook. En als het een vrouw is, zeggen wij, is het Israël. En als het niet Juda is, dan kan het alleen nog maar Efraïm zijn, hè, de 10 stammen. Dat is het ook natuurlijk. Hè. Makkelijk, hè? Is dat, ja. En de Heer sprak over water. Dat hij zou kunnen geven en men zou nimmer meer dorsten. En dat gebeurde dus ook eigenlijk, overdrachtelijk. Hè.